is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Wij lezen in het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, de eerste 21 versen, Johannes 3 tot en met vers 21. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 73, vers 14. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. Hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Beleiden wij nu ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij nemen vanavond onze Heidelbergse catechismus weer ter hand. De laatste keer dat we dat deden, stonden wij stil bij het slot van zondag 6, waaruit wij weten dat de Heere Jezus Christus de ware middelaar is. En dat antwoord verwees ons naar het Heilig Evangelie. Wij gaan nu aan zondag 7 beginnen en ik lees u voor vanavond als de stof waar we het over zullen hebben en waar we Gods woord in samengevat vinden, vraag en antwoord 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wij gaan samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. Heere, ook vanavond brengt u ons weer bij elkaar rondom uw woord. En dat we bij elkaar gebracht worden, dat we elkaar ontmoeten in uw huis, dat is op zich al een zegen. Maar dat we hier rondom uw woord bij elkaar zijn, dat maakt de zegen nog groter. Want dat betekent dat wij maar niet als mensen hier bij elkaar zijn, maar dat gij door dat woord al in ons midden wilt zijn. Wilt u nu ook door uw Heilige Geest bij ons zijn en onder ons werken? Want het is door woord en geest samen immers dat gij uw gemeente vergadert en dat gij zondaren zalig maakt. Heere, en dat is het wat wij allemaal zo nodig hebben. Om door woord en geest, door geest en woord bearbeid te worden. Heere, u kent onze situatie zoals die van nature is. U hebt hem zelf duidelijk beschreven in uw woord. En omdat u hem ons voorgesteld hebt in uw woord, daarom kunnen wij er ook wat van weten. En als het u behaagt om door uw Heilige Geest dat woord aan ons toe te passen, dan zullen we er ook in de praktijk wat van leren kennen. Dan zullen we ook bevinden in ons eigen leven hoe de situatie is, namelijk dat wij verloren mensen zijn. Door de zonde die ons van u heeft vervreemd, de zonde die ons schuldig stelt voor u, de heilige God, de zonde die ons uiteindelijk naar het verderf brengt. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid. Daar hebt u geen twijfel over laten bestaan, Heere. Zo is het en zo zal het ook gekend en toegestemd en beleden en beleefd worden. Maar we danken uw grote naam dat u in uw woord meer hebt gezegd dan alleen maar dit. Dat er niet alleen maar oordeel en veroordeling is, maar dat gij ook een weg geopend hebt waarlangs zondaren behouden kunnen worden. Allemaal zijn we in Adam verdoemd. Die waarheid staat vanavond ook nog weer eens een keer afgedrukt in onze catechismus. Maar er is ook een weg die gij geopend hebt waarlangs mensen die dat hebben verdiend kunnen worden behouden. En de vraag voor vanavond is hoe dat dan kan en hoe dat dan gebeurt. Heren, dat is een antwoord. Het antwoord daarop is voor ons allemaal van levensbelang. Als we er tenminste belang bij gekregen hebben, dan zullen we het ook beseffen dat het uitermate belangrijk is om te weten hoe wij weer behouden kunnen worden. En dan wijst u ons de weg, dan wijst u het ons heel duidelijk aan, zodat we ook dat kunnen weten. Maar dan, heren, dan moet datgene wat wij op deze wijze te weten komen ook nog weer beleefd en beoefend en in het persoonlijk leven gekend worden. En alweer zijn we dan aangewezen op het werk van de Heilige Geest, die toch de enige werkmeester, auteur van het waarachtige geloof is. Heere, laat ons luisteren naar uw woord, dan niet alleen maar dit resultaat mogen hebben, dat we de waarheid Gods op dit punt weer eens duidelijk voor ons krijgen en weten, maar laat de verkondiging van uw woord ook deze vrucht mogen dragen, Heere, dat er bij ons voor het eerst of bij vernieuwing een hartelijk gebed mag gevonden worden om dat zaligmakende geloof van u de Heere te ontvangen en om het ook te mogen beoefenen in de praktijk van ons leven. Schenk ons zo uw zegen, Heere, dat de dingen vanavond geen theorie zullen blijven, maar dat ze beleving, werkelijkheid mogen zijn of worden. Gedenk ons zo in deze kerkdienst en laat het ons aan niets ontbreken. Heren, wij vragen daarin wel heel veel. Te meer als we bedenken dat wij door onze zonden alles verbeurd hebben. Rechten kunnen we in geen enkel opzicht laten gelden. Alles wat wij hebben, dat is genoegzaam om ons aan te klagen. Doe dan niet met ons naar onze zonden, Heren, want dan kunt u ons ook geen enkele zegen geven. Maar zie ons aan in de Heere Jezus en gedenk ons in hem. En werk in ons midden uit genade, enkel uit genade. We bidden u ook nu weer voor hen die hier niet zijn kunnen. Dragen aan u op de zieken, de bejaarden. Verschillende van hen zullen meeluisteren. Heren, laat het woord van u, ook als zij dat via de kerktelefoon horen, in hun harten mogen ingaan. En laat het ook daar zegen mogen brengen. Zij hebben hetzelfde nodig als wij, Heren. En het woord, uw woord, moet ook in hun leven kracht doen. Laat dat dan zo zijn. En zegen zo de verkondiging van uw woord onder ons, maar overal waar die plaatsvindt, in allerlei kerken en in allerlei samenkomsten. Heren, laat de boodschap zijn conform de bedoeling van de Heilige Geest. En wilt u er zo gebruik van maken om ook op deze dag uw naam te verheerlijken en uw rijk uit te breiden. Zegen gij uw woord in het midden van deze wereld. Laat het overal, Heren, een kracht tot zaligheid mogen zijn. Ook in landen waar het woord des Heren misschien schaars is. Schaars geworden door vervolging en verdrukking. Heren, er zijn soms ook nog vele andere noden in deze wereld. Ook op sociaal, maatschappelijk, financieel gebied. Er zijn zoveel mensen in armoede en in ellende. In verdrukking en in benauwdheid. O Heren, wat is er een leed in deze wereld. Laat uw barmhartigheid in dat alles openbaar mogen komen. En laat er ook iets van de kerk mogen uitgaan in het betonen van barmhartigheid. Vanmorgen luisterden we naar de zoon der vertroosting, Barnabas. En zo had hij zich doen kennen en zo was hij ook herkend. Heren, mogen er ook in dat opzicht velen zijn die in hun leven iets mogen laten zien van de werkelijkheid van de genade die gij aan hen betoond hebt. En laat er dan van uw kerk, van uw volk, van hen die u vrezen ook iets uit mogen gaan, Heren. Niet alleen maar door aan te bevelen de dienst des Heren, maar door ook te geven. We bidden u daartoe ook dat degene van de commissie Oost-Europa die morgen zullen vertrekken naar Roemenië met uw zegen wilt vergezellen en dat ge ze wilt geven dat ze op hun weg daar mogen vinden dat er ook voor hen nog weer werk te doen is en laat dat werk wat ze mogen gaan doen inderdaad ook onder uw zegen vruchten mogen dragen, hulp bieden aan hen die het nodig hebben. Zegen gij die arbeid. En zegen gij al het werk, Heren, wat in uw dienst verricht mag worden. En maak zo daarin ook uw weldaden heerlijk. Heren, we mogen u ook danken voor het feit dat u Hester Arisse in de afgelopen week hebt willen vergezellen toen ze in het ziekenhuis was en toen ze een operatie aan haar ogen moest ondergaan. U hebt het wel gemaakt en ze mag intussen ook weer thuis zijn. Daarin is ook weer een stukje van uw goedheid te zien. Laat uw zorg verder ook over dit jonge leven mogen gaan, heren. En wilt u geven dat wat er van de week gedaan is ook werkelijk tot nut, tot heil van haar mag wezen. Zegen haar samen met dat gezin waar ze toe behoort, met haar ouders en met de anderen. En wilt u genade schenken, heren, ook in de weg die zij met elkaar moeten gaan. Wij bidden van u, vergeef ook al onze zonden. En scheld ons kwijt, heren, wat we kwijt moeten, wat weg moet, omdat het anders tussen u en ons in zit en scheiding maakt en ons schuldig stelt. Verzoen onze zonden en vergeef het alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 62e psalm 4, 5 en 8. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil, en in God is al mijn heil mijn eer. En eenmaal sprak God tot mij een woord. 4, 5 en 8 van psalm 62. En u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Twee collecten, één voor de kerk en één voor de zondagsschool.
Thank you.
Gemeente, wij beginnen vanavond dus met de overdenking en bespreking van de zevende zondag van onze Heidelbergse catechismus. En vanwege de inhoud van deze zevende zondag, die immers over het ware geloof spreekt, mag je met recht zeggen dat dit toch wel een van de meest belangrijke zondagen van onze Heidelbergse catechismus is. Een zondag waarin het gaat over het geloof en dan het echte. En dat echte geloof, en dat hopen we vanavond te zien, is absoluut noodzakelijk tot zaligheid. Dat zegt de schrift trouwens ook. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Nou, al zou er nou niet meer staan dan dat, dan is dat al genoeg argument om met alle drang die in ons is en met alle ernst die er in ons is, de Heere te vragen om dat geloof. Als het dan zo noodzakelijk is, nodiger dan wat dan ook, laat er dan een gebed zijn en blijven in ons hart, dat de Heere dat geloof in ons leven zal werken, en als hij het werkte, dat hij het dan zal versterken. Want dat is eigenlijk de inhoud van antwoord 20. Het geloof is absoluut onmisbaar. Maar voordat we daarover na gaan denken, eerst iets over de vraag. Vragen in onze catechismus. Sommige vragen in ieder geval zijn soms net zo belangrijk als de antwoorden. En wil je het antwoord verstaan, dan moet je natuurlijk eerst doorhebben wat nou eigenlijk de vraag bedoelde. De vraag gaat terug naar het voorafgaande gedeelte. Met name zondag 2 tot en met 4, waar het over de ellende van de mens gaat. De mens die zondaar geworden is en die daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen is. En dat wordt hier nog eens een keer beleden. Dat wordt toegestemd. Dat is in het voorafgaande gedeelte uiteengezet op grond van het woord van God. De mens is zondaar, en wat betekent dat nu? Hij is in Adam, zo wordt het hier samengevat met dat ontzaglijke woord, hij is in Adam verdoemd. En dat geldt nou van elk mens. Allemaal. Alle nakomelingen van dat eerste ouderpaar, Adam en Eva, zijn in de val van onze eerste voorouders meegegaan, meegesleurd. Ze zijn allemaal van God vervreemd, ze zijn allemaal gehoorzaam geworden aan de stem van de verleider. Ze zijn allemaal, en dan gebruikt onze catechismus zonder aarzeling dat ontzaglijke woord, verdoemd. Dat is niet onbijbels, want ook daarin gaat de Bijbel ons voor. Om zo over het lot, zo over de erbarmelijke en ellendige situatie van ons mensen te spreken. We zijn verdoemd. Er is geen uitzondering. Maar dat is niet alles wat in het voorafgaande gedeelte van onze catechismus aan de orde gekomen is. Dit stond er ook. Maar nadat dit beleden is, is in onze catechismus zondag 5 en zondag 6 ook al iets anders naar voren gekomen. Namelijk dat God een weg geopend heeft waarlangs mensen behouden kunnen worden. Dat God een middelaar gegeven heeft, door wie wij weer in genade kunnen worden aangenomen. Er is niet alleen die eerste Adam, maar daar is ook de laatste Adam, zoals hij in de Bijbel genoemd wordt. Daar is ook Christus. En die is gekomen en heeft zijn leven gegeven, heeft zijn bloed gegeven, is aan het kruis gestorven, heeft zich tot in de dood vernederd, omdat dat de weg was die God eiste als betaling voor de schuld van zondaren. Zou het ooit weer goed kunnen komen tussen God en die van hem afgevallen mens, dan moest er betaald worden, dan moest aan de gerechtigheid Gods voldaan worden. Dat is voorwaarde. Kijkt u maar in vraag 12 van onze catechismus. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg zal gedaan worden. En daarom moeten we daaraan betalen, of door onszelf of door een ander. Nou, dat door een ander, dat laat de opening, dat geeft de deur, zet de deur open, dat het inderdaad toch mogelijk zal blijken en dat het werkelijkheid zal worden. En onze catechismus heeft beleden dat er inderdaad door God een opening gegeven is en dat er een middelaar is. En we weten dat op goede gronden, we weten dat uit Gods eigen getuigenis, we weten dat uit het heilig evangelie, dat deze middelaar Jezus Christus is, die ons gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. En nu is de vraag, nadat we beleden hebben dat allen in Adam gezondigd hebben en allen onder het oordeel des doods liggen en allen in Adam verdoemd zijn, of zij nu ook allen zonder onderscheid door Christus weer behouden worden. Anders gezegd, worden nu ook alle mensen weer zalig? Dat is de vraag. En het antwoord daarop is nee. Van dat eerste gaat niks af. Wel allen verloren, maar niet allen behouden. Iedereen is het niet met dat antwoord van onze catechismus eens. Er zijn altijd door mensen geweest in de kerk die geleerd hebben, misschien is dat ook wel meer een wensen dan een dadelijk geloven geweest, maar in ieder geval, er zijn er die verkondigd hebben dat tenslotte iedereen weer behouden wordt. Dat is voor de een langere en een moeilijker weg dan voor de ander. En er zal voor de een ook wel een hele periode van straf dragen en van lijden noodzakelijk blijken. Maar daar komt een eind aan. En nadat alles betaald is, zal er voor iedereen toch nog wel weer behoudenis zijn. De universalisten of de aanhangers van de leer van de alverzoening. En men meent daar voor een beroep te kunnen doen op bepaalde plaatsen in de Heilige Schrift, waar de Bijbel ook heel ruim spreekt over dat de Heer Jezus de zonde der wereld gedragen heeft. Johannes zegt dat Christus niet alleen een verzoening voor onze zonde is, maar ook voor de zonde van de gehele wereld enzovoort. Men meent op grond van die teksten te kunnen zeggen, zie je wel, de Bijbel leert dat ook. Alle mensen, heel de wereld, wordt tenslotte toch behouden. Overigens is dat in het geheel van het heilige van de Heilige Schrift wel een beetje kortzichtig, want je komt in de Bijbel ook heel wat plaatsen tegen waarin duidelijk gezegd wordt dat niet allen behouden worden. De Bijbel spreekt over tweeërlei bestemming die de mensen hebben. De een gaat ten hemel in, de ander gaat verloren en komt in de plaats van het verderf. En daar zegt de Bijbel van dat dat voor altijd zal zijn. Dus je kunt op grond van de Bijbel nou niet al te duidelijk maken dat er al verzoening is, want als je dat al zou moeten geloven op grond van bepaalde uitspraken van de schrift, dan word je op een ander moment door andere uitspraken van de schrift tot de orde geroepen en dan staat de Bijbel vol tegenstrijdigheden. Maar het is niet juist, het is niet Bijbels, het is niet in overeenstemming met de leer die naar de godzaligheid is om te geloven dat het met alle mensen wel weer in orde komt. U weet, naast de leer van de alverzoening hebben wij in de geschiedenis van de kerk ook te maken gekregen met de opvattingen van de Arminianen of de Remonstranten. En die leren geen alverzoening. Nee, dat moet u ze niet verwijten. Zij zijn geen aanhangers van de opvatting dat iedereen zalig wordt. Zij leren de algemene verzoening en dat is toch weer wat anders. Wat is dan de algemene verzoening? Die gaat uit van de gedachte dat Christus voor alle mensen heeft betaald. Dat wel, hij heeft voor iedereen voldaan. En dan zou je zeggen, dan wordt ook iedereen zalig. Nee, zegt de remonstrant. Nee, nee, niet iedereen wordt zalig. Nou, hoe komt dat dan? Wel, dat komt, Christus heeft wel voor iedereen voldaan, maar de mens moet zelf ook willen deel hebben aan dat werk van Christus. Hij moet zelf ook gered willen worden. En als hij dat niet wil, dan is er voor hem wel betaald, dan heeft Christus wel voldaan, dan heeft hij het heil wel voor hem verworven, maar dan komt die mens er nooit van in het bezit. Voelt u wat de consequentie van deze opvatting is? Christus is dan zo zeker zaligmaker, in die zin dat hij de zaligheid heeft verworven. Het is allemaal voor iedereen gereed. Maar de mens moet dat werk van Christus voortzetten. Hij moet het afmaken. Om het heel simpel en heel populair te zeggen, en zo wordt het ook gezegd, zo kun je het horen in allerlei prediking, zo kun je het horen in allerlei uitzendingen voor radio. De mens moet zijn hart voor Jezus openzetten. Hij moet Jezus aannemen. Hij moet die laatste stap doen. Als het gaat om de verwerving, dan heeft Christus alles gedaan. Als het gaat om dat andere, de toepassing, de deelachtigmaking, waardoor je er nou persoonlijk deel aan krijgt, dan heeft die mens zijn bijdrage te leveren. Dan moet hij het willen, dan moet hij het accepteren, dan moet hij het aannemen. En als hij niet wil, dan staat de Heer Jezus met zijn handen op zijn rug toe te kijken en hij kan met die mens niks beginnen. Hij staat machteloos, want die mens wil niet. Hij heeft alles klaargemaakt, maar hij kan het aan die mens niet kwijt. En hij weet ook niet hoe hij het nou bij die mens thuis moet brengen, want die mens houdt de deur voor hem dicht. Dat is de algemene verzoening. Maar die is ook niet naar de schrift. Nergens leert de Bijbel dat Christus voor alle mensen zijn leven heeft afgelegd. De schrift leert ons dat Christus, hij zegt het zelf, de goede herder legt zijn leven af voor zijn schapen. En niet voor de bokken. En hij heeft zijn leven gegeven voor zijn kerk, voor zijn bruid. Efeze 5. Die opvatting van de algemene verzoening zou je kunnen vergelijken met het bouwen van een brug over een kloof. Christus is begonnen van zijn kant met die brug te bouwen. En hij is een heel eind gekomen. En die kloof is al voor een groot deel overbrugd. Maar het laatste stukje, daar is nog geen brug. En nou moet die mens van zijn kant dat laatste stukje bouwen en dan is de brug compleet. Met gevolg dat Christus een zaligmaker is die het werk ten dele doet. En dat de mens voor dat andere deel zijn eigen zaligmaker is. Maar dat leert de schrift toch niet. Christus is een volkomen zaligmaker. En als hij de brug over de kloof bouwt, dan bouwt hij die van het ene punt naar het andere helemaal zelf. Hij is de middelaar van de verwerving, maar ook van de toepassing. Hij maakt het niet alleen in orde, maar hij werkt het ook uit in de harten van de zijnen. En voor wie heeft hij dan zijn leven afgelegd? Voor wie? Voor precies datzelfde aantal als van eeuwigheid door de Vader is verordineerd tot het eeuwige leven. Hij heeft zijn leven afgelegd voor hen die de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad. En die hij vanwege zijn eeuwige liefde ook verkoren heeft. En die allemaal, maar die ook alleen, heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven. Zij zijn de, zo Bijbel noemt de Bijbel ze, de gegevenen des Vaders. En Christus heeft ze aanvaard. En toen zijn vader vroeg wie zal met zijn hart voor hen borg worden, toen heeft hij gezegd dat zal ik doen. Toen heeft hij zich bereid verklaard om voor hen, die de vader van eeuwigheid heeft lief gehad, alles te gaan volbrengen, alles te gaan betalen, zodat de vader ze ook in genade kon aannemen. En diezelfde categorie mensen, die door de vader zijn verkoren, en voor wie de Zoon heeft betaald met de prijs van zijn bloed, diezelfde groep mensen, dat is ook de groep waar de Heilige Geest in gaat werken. Daar werkt hij het geloof in de harten. Daar werkt hij het wonder van de wedergeboorte. Daar werkt hij al die dingen die we in de heilsorde aanduiden als de weg waarlangs een mens deel krijgt aan dat heil. Dus als het gaat om de vraag voor wie is Christus gestorven, dan kun je niet zeggen voor allemaal. En je kunt zelfs ook niet zeggen, jawel, hij is voor allemaal gestorven, alhoewel niet iedereen erin deelt, want de mens zal zelf ook nog een stukje van de zaligheid moeten verdienen. Je moet zeggen, Christus is voor degene gestorven die hem van de Vader gegeven zijn. U zegt, maar dat beperkt de prediking van het evangelie. Als dat zo is, dan komt de hele heilsverkondiging te staan onder de stolp van de verkiezing. Dan kun je van geen enkele preekstoel verkondigen dat de zaligheid aan allen en een iegelijk wordt aangeboden, want het is tenslotte alleen maar voor de uitverkorenen. Het is alleen maar voor degene die aan Christus gegeven zijn. Voor hen heeft hij zijn bloed gegeven. Hun komen de belofte toe. In hun hart gaat de Heilige Geest werken. Dus dan moet je in de prediking van het evangelie toch onderscheid gaan maken. En dan moet je heel duidelijk je boodschap gaan adresseren. En eigenlijk moet je dan per consequentie tot een aantal gemeenteleden zeggen, voor u heb ik eigenlijk geen boodschap. Want in uw leven is nog helemaal niks merkbaar van verkiezing of van genade of van een ernstig zoeken van de Here als vrucht van de verkiezing. Nee, voor u heb ik geen boodschap. Voor u zijn er ook geen beloften. Dat zou eigenlijk de consequentie moeten zijn, vindt u ook niet, van deze opvatting als Christus alleen voor de uitverkorenen zijn leven gegeven heeft. En als die alleen maar zalig worden, ja, wat moet je dan met die anderen? Die zitten erbij en dan kun je hooguit tot ze zeggen, welmenend en hartelijk en nog wel eens bewogen ook, je kunt hooguit tot ze zeggen, ach, vraag er maar veel om. Vraag er maar veel om bij de Heer, wie weet. Maar meer kun je eigenlijk niet zeggen. Alleen, kom je dan niet in de knoop met wat wij in een van onze belijdenisgeschriften vinden? En dan denk ik aan de Dordtse leerregels. Want die zeggen helemaal niet dat je de prediking van het evangelie eigenlijk beperken moet en de aanbieding van de belofte eigenlijk beperken moet tot diegenen die onder het zegel van de verkiezing liggen en die daar ook al op de een of andere manier de bewijzen van aan zich hebben. De Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 1, paragraaf 5, voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte, nou komt het, welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. De belofte dat er leven is in de gekruisigde zaligmaker, dat een iegelijk die in die zaligmaker gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben, die belofte moet zonder onderscheid van elke preekstoel verkondigd worden, en dan niet zomaar als een mededeling, waar de mensen dan ook nog mee kunnen doen wat ze willen, daar ze naar kunnen luisteren en waar ze ook hun oren voor kunnen dichtstoppen en die ze naast zich neer kunnen leggen. Nee, niet als een mededeling, maar die boodschap moet gebracht worden in de appellerende zin met bevel van bekering en geloof. En dan gaat onze belijdenis daar straks nog mee door, als gezegd wordt dat het God aangenaam is dat allen tot wie die boodschap gekomen is, nu ook tot hem zullen komen en in hem zullen geloven. Dus er is blijkens dit belijdenisgeschrift helemaal geen beperking in de aanbieding van de belofte en in de prediking van het evangelie. Het is zelfs zo dat die boodschap gebracht moet worden met bevel. De mensen moeten er toe verplicht worden. God legt zijn claims op ons in het evangelie. En hij roept er ons toe op en hij dringt er ons toe om tot geloof en tot bekering te komen. En niemand mag vrij uitgaan en denken dat hij vrij uitgaat. En niemand mag denken dat hij die boodschap voor kennisgeving mag aannemen. Take it or leave it. Niemand heeft het recht om zo in de kerk te zitten. Als je de kerk straks uitgaat, en zo dient het eigenlijk in elke kerkdienst beleefd te worden, dan moeten we weer iets gevoeld hebben van de Heere eist ons leven voor zich op. En hij is gewillig om dat verloren leven van ons voor zich te nemen. En hij is gewillig en bereid om het te redden. En dat zegt hij tegen iedereen. U zegt, maar dat snap ik dan niet. Dat is voor mij zo inconsistent. Dat ene rijmt, kan ik niet rijmen met het andere. Enerzijds is er dus de verkiezing. En anderzijds, en dat laatste, dat heb ik zojuist dan benadrukt en dat voelt u wel, is er de verantwoordelijkheid van de mens. Rijm die twee nou maar eens met elkaar en breng ze nou maar eens samen, zodat je weet dat ze harmoniëren. Gemeente, als u dat laatste van mij verwacht, dan moet ik u teleurstellen, want ik kan dat zelf ook niet rijmen. Dat deze twee dingen allebei tegelijkertijd evenveel waar zijn. En dat je ze ook allebei maar moet laten staan. En dat je niet dat ene alleen moet benadrukken, zoals in sommige kringen gebeurt. Altijd alleen die verkiezing, waarbij de prediking een beetje een beschrijvende prediking gaat worden, waarin het appel helemaal ontbreekt. En waarin de mensen eigenlijk ook het aanbod niet horen. En die andere prediking die alleen maar over de verantwoordelijkheid van de mens weet te spreken. En dat zet die mens aan tot activiteiten en tot, nou moet je geloven en dan gaan ze geloven op hun eigen manier. Maar daar is van Gods werk niks meer in te bespeuren. Dat ze nou allebei staan. Ik heb u, en ik zeg het maar weer, ik gebruik dat beeld maar weer, omdat het toch zo nuttig en zo leerzaam en zo verduidelijkend is. Datgene wat we in het slot van Matthäus 11 lezen over de Heer Jezus. Die heeft die twee dingen in zijn arbeid natuurlijk ook naast elkaar moeten laten staan. Want dat is de waarheid Gods. Er is een God die verkiest en er is een zondaar die verantwoordelijk staat. En toen de Heer Jezus, als ik het nou eens even zo mag zeggen, onder ogen moest zien dat zijn werk te vergeefs was, althans te vergeefs leek, toen hij moest klagen, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard,
toen hij zoveel werk besteed had in Capernaum en toen hij zoveel tekenen gedaan had in Chorazin en in Bethsaida, toen heeft hij de balans opgemaakt. En toen heeft hij als het ware afscheid gepreekt van die steden, waar hij zoveel van zijn tekenen en van zijn krachten geschied waren. En toen heeft hij gezegd, Capernaum, als wat ik in uw midden gedaan heb, in Tyrus en Sidon gedaan zou zijn, dan zouden die heidense, goddeloze, afgodendienende steden zich bekeerd hebben in zak en as. Maar u hebt zich niet bekeerd. Wee u, Capernaum, uw huis zal u woest gelaten worden, want ge hebt u niet bekeerd. Wat doet de Heere? En waar heeft de Heere volledig het recht toe om te doen? En wat zal, en daar is iets van het laatste gericht daar in dat oordeel dat hij over Capernaum en die andere steden uitspreekt. Wat zal de Heere ook in het jongste gericht doen? Dan zal hij al de verantwoordelijkheid neerleggen bij de mens die niet heeft gewild. Gij hebt niet gewild. Ik heb het u gezegd. Ik heb het u bij herhaling gezegd. Ik heb het u aangeboden. Ik heb aangedrongen. Niet meer dan een herder achter u betaamde. Want ik zocht uw heil. Ik zocht uw zaligheid. Ik zocht uw waarachtig geluk. Maar jullie hebben niet willen luisteren. Dan legt de Heere alle nadruk op de verantwoordelijkheid die ze hebben. En vanwege hun eigen zonde, vanwege hun eigen ongeloof, gaan ze verloren. Ik zei, toen zag de Heer Jezus onder ogen dat zijn werk leek te mislukken. Dat zou hem hebben kunnen deprimeren. Als je naar zoveel krachten besteed hebt en zoveel werk gedaan hebt en zoveel liefde erin getoond hebt, en dit is het resultaat. Het ontbreekt eigenlijk aan resultaat. Zou een mens dan niet moedeloos worden? Zou ook de prediker bij uitstek dan niet moedeloos worden? Maar in die uren heeft Gods genade hem versterkt. Want dan lees je verder in Matthäus 11. En dan staat er in die uren verheugde Jezus zich. En waarom verheugt hij zich? Omdat hij weet dat als het in Capernaum en in Bethsaida en in Chorazin geen bekeringen oplevert, dan is daarmee het werk Gods niet teniet gedaan, want God gaat toch door met zijn werk. Al is het dan voor de wijzen en verstandigen verborgen, het wordt toch aan de kinderkens geopenbaard. En hoe komt dat dan? Dat er toch, zij het dan ergens anders zullen zijn, die het evangelie in geloof aannemen. Hoe komt het dan dat er misschien op andere plaatsen in Galilea of in Judea of waar ook in de wereld mensen zullen zijn die de genade Gods wel leren kennen. Hoe komt dat toch? Omdat zo het welbehagen voor God geweest is. Omdat God toch besloten heeft dat het volk dat hij heeft lief gehad zalig zal worden. En omdat er van al die verkorenen niet één een prooi van de vorst der duisternis zal blijven. Gods raad zal toch bestaan. En dat troost de Heer Jezus als hij in de geest al de puinhopen van Chorazin en Bethsaida ziet. Want dan lijkt het daar alsof de duivel het wint. Maar hij weet in het geloof, omdat God de God der verkiezingen van het welbehagen is, dat toch Gods werk zichtbaar zal worden. En dat er toch tot aan de einde der aarde een gemeente zal zijn. En als hij dat weer weet, dan zegt hij, en kom nu maar tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Dan nodigt hij ze weer zo ruim en zo rijk uit. En dan is hij weer bezig om mensen tot zich te trekken in de verkondiging van het evangelie. En dan legt hij opnieuw de beloften aan s mensen hart. En hij dringt ze, geloof het nu, kom nu tot mij. Niet die of die of die die ik eerst bij naam zal noemen, maar allen. Dan brengt hij toch het evangelie, zonder onderscheid, aan allen en een iegelijk met bevel van bekering en geloof. En zo deed de Heer Jezus dat. En in navolging van de Heer Jezus deed ook de apostel Paulus dat. Die wist ook wel toen hij op zendingsreis ging. En hij heeft het ook wel geweten. En het staat ook zelfs geschreven in vers 48 van Handelingen 13. Dat er zoveel geloofden als ze tot het eeuwige leven verordineerd waren. Dat heeft hij ook wel gezien. Dat niet iedereen gelooft. Maar dat degenen die tot geloof kwamen achteraf ook bleken te zijn. Degenen die onder het zegel der verkiezing lagen. Maar hij heeft er geen rekening mee gehouden toen hij het evangelie uitstalde. Hij zegt waar hij ook komt, tot u allemaal, is dit evangelie gezonden. En hij heeft ze allemaal genodigd, of ze nou in de kroegen van Korinthe zaten, of in de bordelen van zo'n havenstad, of waar dan ook vandaan. Er was niemand bij voorbaat uitgesloten. Want de Heere strekt zijn genadehanden uit naar het hele gevallen geslacht van Adams verdoemde kinderen. En het mag allen gezegd worden, er is plek voor u. Nee, niet in de zin, de Heer Jezus is voor jullie allemaal gestorven. Maar wel in de zin van Johannes 3, vers 16. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een ieder die in hem gelooft. En daar ziet u waar onze catechismus de nadruk wil gaan leggen. Want dat vind je nou ook in antwoord 20. Ik had het over de verkiezing, ik had het over het welbehagen Gods. En natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is dat ook uit de schrift te putten. Dat zegt de Heere ook, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Daar heb je de scheidslijn. Ten gevolge van Gods eeuwig besluit. Maar dat is toch niet de insteek die onze catechismus hier neemt. Het gaat hier niet om wie is er nou verkoren, maar het gaat hier om de vraag bij wie komt het verkoren zijn openbaar. Want tenslotte zal een mens van zijn verkiezing alleen maar verzekerd zijn uit de vruchten van de verkiezing. En de eerste vrucht van de verkiezing is geloof in Christus. En dat is het accent dat hier ligt. En dat is door en door bijbels, dat is nou te bewijzen met die hele bekende tekst Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat. En dan noemt de Heer Jezus in dat verband niet opdat de uitverkorenen het eeuwige leven zullen hebben en niet zullen verderven, maar opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Geloof. En vandaar dat zondag 7 nu over dat geloof verder zal gaan spreken. Ik ga natuurlijk over de aard van het geloof niet spreken. Over de werkzaamheden van het geloof ga ik het ook niet hebben. Want dat is allemaal de stof in vraag en antwoord 21. En op andere plaatsen van de catechismus ook nog wel. Maar wat ik vanavond, en daar begon ik de preek mee. Wat ik vanavond benadrukken wil. En wat ik u eigenlijk als enige klemmende boodschap na wat ik gezegd heb mee wil geven. Gemeente, willen we zalig worden, dan moeten u en ik het waarachtige geloof bezitten. De absolute noodzakelijkheid van het geloof. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, en dat betekent wie de Zoon van God niet gelooft, die heeft het leven niet. maar de toorn Gods blijft op hem. Ziet u wat nou tegelijkertijd ons grootste probleem is? Je kunt zeggen, we zijn zondaren, hè? We hebben gezondigd en al de geboden Gods hebben we overtreden. En als de Heere de norm van zijn heilige wet langs ons leven legt, dan is er geen enkel gebod waar we aan voldaan hebben. Dan is er geen enkel terrein waarin we gedaan hebben wat de wil van de Heere is. Dan moeten wij het hoofd buigen en dan moeten we zeggen, Heere, we staan op al die terreinen schuldig, ja. En dat is ook een groot probleem voor de zondaar, als de Heilige Geest hem eraan gaat ontdekken. Maar niet dat wij gestolen hebben en niet dat wij gelogen hebben en niet dat we sabbatschenders zijn en niet dat we vuile praat hebben gesproken en niet dat wij verkeerde boze lusten in ons hart herbergen en niet dat we onze ouders ongehoorzaam zijn geweest en niet, dat is het grootste probleem niet. Maar het grootste probleem, en daar vallen nou juist de beslissingen, is dat wij ongelovige mensen zijn. En terwijl je ongelovig bent, kun je best vroom zijn, op een bepaalde manier. En kun je best deugdzaam zijn, en kun je best vriendelijk zijn, en kun je best wat voor een ander over hebben. En toch lig je onder het oordeel. Ongelovigheid. Eigenlijk is dat de zonde. We hebben de wet, daar kun je tegen overtreden, dat doen we. Maar we hebben ook het evangelie. Wij wel. En we horen dat evangelie. En we horen van hem, om wie het in het evangelie gaat. Die zaligmaker, de Zoon van God. Die er zoveel voor gedaan heeft om mensen te redden. Zoveel liefde betoond heeft, dat hij tot in de dood zich heeft willen vernederen. Dat hij niet teruggedeinsd is toen ze hem bespotten en lasterden en sloegen. Dat hij niet gevlucht is toen ze hem aan het kruis nagelden. Dat hij niet gedaan heeft wat ze hem uitdaagden dat hij zou doen, afkomen van het kruis. Maar die de straf volkomen gedragen heeft en die pas toen hij van zijn vader permissie kreeg om uit het graf op te staan, uit de dood verrezen is en niet eerder. Die alles gedaan heeft, we horen van hem en hij wordt ons voorgesteld in het evangelie. En hoe reageren we op die aanbieding en die aankondiging en die aanprijzing van de Heer Jezus Christus? Van nature geloven we het niet eens. O ja, we geloven het wel in die zin dat we de waarheid toestemmen. En dat wij het misschien ook nog wel erg vinden. En dat wij met McChain kunnen zeggen dat wij doen als Jeruzalems dochters van wel eer. En wenen om de pijn van de lijdende heren. Je kan ook wel eens aangedaan zijn, zeg maar, in je emoties als je in de lijdensprediking iets van dat lichamelijke en dat geestelijke lijden van de Heer Jezus hoort voorstellen. Maar je gelooft het niet. In die zin, je vlucht niet met je nood en met je ellende en met je verlorenheid naar hem toe. Je kunt net als die vrouwen in Jeruzalem wenen als je hem ziet lijden. Medelijden met hem hebben. Maar zonder waarachtig geloof in hem en in zijn volbrengend werk. O ja, een mens kan veel doen op godsdienstig gebied. Hij kan zich bekeren in bepaalde zin. Hij kan bepaalde gewoonten afleggen. Hij kan tegen bepaalde verkeerde neigingen in zijn hart een strijd aanbinden. Hij kan dat heel consequent proberen te doen. Hij kan bidden, hij kan tot God roepen, hij kan een ijver aan de dag leggen voor de Heere en voor de dienst van de Heere. Hij kan grote milddadigheid, offergezindheid opbrengen en uitdragen. En het kan er allemaal zijn. Terwijl het geloof, het echte geloof in Christus ontbreekt. En dan, ach, wat gebeurde er met de Israëlieten in de woestijn? Wat was het uiteindelijk waardoor ze allemaal stierven in de woestijn? Was het feit dat ze geen kracht hadden om het land Kanaan binnen te gaan? Was het omdat het allemaal zo lang duurde? De reden die de Heere in zijn woord aangeeft waarom ze in de woestijn gevallen zijn en niet in het beloofde land kwamen, dat is: ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is nou genoeg om je voor altijd buiten te doen blijven. Gemeente, begint u te voelen hoe noodzakelijk het geloof is? Denk weer aan die woorden uit Hebreeën 11. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Als God ons zijn evangelie geeft en als God ons die aanbieding van zijn genade geeft en als God ons die hele lijdensweg en ook die weg van de verheerlijking en de verhoging van zijn zoon voor ogen stelt. En als de Heer Jezus komt met zijn lieflijk aanbod, met zijn nodigingen, met zijn dringende nodiging, komt herwaarts tot mij en al die andere dingen die je in het woord van God leest. Als de Heer dat allemaal zo voor ons neerlegt, zo welmenend, zo hartelijk, zo dringend. En hij ontmoet bij ons alleen maar ongeloof. Kunt u zich iets indenken dat voor God erger is dan dat? Is dat niet veel erger als wij zijn genadeaanbod afwijzen dan dat wij het zoveelste gebod overtreden? We moesten daar eens toch wat meer ernst mee maken, gemeente, met de zonde van ongeloof. We moeten daar niet zo vergoelijkend over doen van, ja, een mens kan niet geloven en het zal hem gegeven moeten worden. En dan zeg ik niet dat je onwaarheid spreekt, maar de manier waarop je erover spreekt, zo koud, zo kil, zo ongevoelig, maakt dat het een leugen in onze mond is. We moesten er veel meer ernst mee maken dat wij van nature ongelovige mensen zijn. Want dat is veel erger dan dat je een hoereerder of een dief of een dronkaard bent. Ongeloof houdt ons voor altijd buiten. Die de Zoon van God ongehoorzaam is. Die niet komt als hij nodigt. En als hij het zo echt meent als hij nodigt. En die dan toch niet komt. Die niet doet wat hij zegt als hij tot bekering roept. Die toch onbekeerd blijft en durft te blijven. Slaat hem als het ware in het gezicht. En dan kun je wat voor argumenten ook bedenken. En wat voor verontschuldigingen ook proberen mee te dragen. Maar het verandert de wezen en de aard van ons ongelovige hart niet. En daarom, gemeente, God roept ons tot geloof. En het evangelie ook vanavond komt tot ons met bevel van bekering en geloof. En als u dan echt moet zeggen, maar waar haal ik nou zo'n geloof vandaan? Dat heb ik toch niet en dat kan ik toch niet voortbrengen. En wat groeit er op de akker van mijn verdorven hart? Alleen maar onkruid, alleen maar ongeloof. En beter heb ik niet en meer presteer ik niet. Als u met die vragen dan klem komt te zitten, schel er dan niet achterweg, maar breng die nood nou dringend voor Gods aangezicht en zeg: Heere, geef wat u gebiedt. U gebiedt dat ik geloven zal en ik heb geen geloof. Maar geef nu zelf wat u gebiedt en dan zal ik geloven. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. U zegt, nou dat moet ik dan wel toestemmen. Geloof is noodzakelijk. Maar hoe moet ik dat geloof dan zien? Is het dan toch, zoals de remonstranten zeggen, dat je het laatste stukje van de brug zelf moet bouwen? En dat je dan toch door je geloof ervoor moet zorgen dat je deel krijgt aan wat de Heer Jezus heeft verworven? Is dan mijn geloof mijn bijdrage aan de zaligheid? Maakt het geloof mij dan toch zalig? Ja, dat zou je misschien kunnen denken omdat wij spreken van het zaligmakend geloof. Onze catechismus doet dat niet. Onze catechismus spreekt in zondag 21 van een waar geloof, niet van een zaligmakend geloof. Eigenlijk is het ook geen juiste uitdrukking. Zaligmakend geloof. Want het geloof maakt me niet zalig. Het voorwerp van het geloof maakt ons zalig. Christus. Denk eens aan de jongen die door ijs gezakt is. En die nou gered wordt doordat er iemand hem te hulp komt. Aan de kant staat en een stok uitsteekt. En tegen de jongen zegt, pak hem, grijp hem, dan zal ik je eruit trekken. En zo komt hij straks aan de kant. Zegt die jongen dan tegen die stok, jij bent mijn redder? Zegt hij dan tegen zijn handen waarmee hij die stok aangegrepen heeft, jullie hebben me gered, mijn handen? Of weet hij heel goed dat die man aan de kant die hem die stok toestak en die hem dat woord toevoegde, dat dat zijn redder is? Wat hebben zijn handen nou gedaan? Aangenomen. Maar hij zorgde voor die redding. Denk aan die bedelaar die bijna sterven gaat vanwege honger en gebrek. En dan komt er iemand langs terwijl hij zit te bedelen. En die man die geeft hem het een en ander voor zijn levensonderhoud. En nou kan hij weer vooruit, voor even. Geeft hij hem een stuk brood. En hij heeft wat te eten. Prijst die bedelaar nou zijn handen waarmee hij dat brood heeft aangenomen? Prijst hij zijn tanden waarmee hij dat brood heeft gekauwd? Prijst hij zijn maag dat dat brood heeft verteerd en in zich opgenomen? Of ligt zijn redding in die weldoener? Dat laatste toch? Onze redding ligt niet in ons geloof. Misschien moeten we dat dan ook maar niet meer zeggen, zaligmakend geloof. Want alleen de zaligmaker Jezus Christus zorgt voor de zaligheid. De weldoener. De redder. Hij en hij alleen. En het geloof dan. Maar ja, u weet dat wordt voorgesteld met een lege hand. Een lege hand. Waarin je ontvangt wat een ander erin legt. En zo mag je aannemen. Daar zit niet veel activiteit van onze kant in. Ontvangen. Dat woord vindt u ook in onze catechismus, of beter gezegd, die gedachte die zit in antwoord 20, dat we door een waar geloof hem worden ingelijfd. Daar doe je zelf ook niks aan. Dan word je in hem ingeënt, één plant met hem gemaakt. Dat is werk van een ander, dat door een ander verricht wordt. En als je dan zo hem ingelijfd, ingeënt wordt, dan gaat die ent in die boom deel krijgen aan, dan gaat die ent ook zuigen. De sappen van die boom in zich opzuigen. Dan gaat zo iemand ook de weldaden van Christus aannemen in die ontvangende hand waarin de weldaden gelegd worden. Dat doet het geloof, het echte. En hoe dat dan verder gaat, ja gemeente, er is veel van te zeggen en dat zou ook allemaal best op zijn plaats zijn. Maar mogelijk dat we voor vanavond toch wel genoeg hebben meegekregen om over verder te mediteren. Hoe dat dan allemaal gaat, zondag vraag en antwoord 21 gaat daarop in als van dat geloof gezegd wordt dat het een kennen en dat het een vertrouwen is. En vooral dat tweede element, dat laat ook zien over de weg waarlangs het allemaal deelgenoot waarlangs we er deelgenoot van worden. Maar laat het voor vanavond dan maar genoeg zijn. Daar is het evangelie. En de belofte van het evangelie, de belofte van het evangelie is dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoort u dat? Een iegelijk, zonder uitzondering, zonder dat de Heere rekening houdt met hoe je leven nou verder geweest is, zonder dat de Heere rekening houdt met leeftijd of met geslacht of met ontwikkeling, of met wat dan ook, aan een iegelijk wordt gezegd dat iedereen die in die gekruisigde Christus gelooft, met die ontvangende hand, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat zegt de Heere tegen ons allemaal, ook tegen u luisteraars voor de kerktelefoon. En ook tegen u als u later deze preek op een bandje nog een keer zult beluisteren. Dan zegt de Heere het tegen ons allemaal. En de Heere laat ons niet eens vrij. In die zin van, nou heb ik het ze gezegd en nou moeten ze maar zien wat ze ermee doen. De Heere zegt, maar voordat je nou wegloopt, blijf nog eens even staan. En voordat je nou naar huis gaat, en voordat je nou straks de knop van de kerktelefoon omdraait, blijf nou eens even staan of blijf nou eens even zitten. En dan komt de Heer als het ware heel dicht voor ons staan. En hij legt zijn hand op onze schouder. Wie we ook zijn, of je nou luisteren wil of niet. En hij kijkt ons recht in de ogen. En hij zegt tegen ons, dit heb ik je te zeggen. En iegelijk die in mijn zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat moet u, en dat moet jij, nou eens echt gaan geloven. En dan moet u, en dan moet jij, omdat ik je behoud zoek, nu eens ophouden met je zonden. En dan moet je eens echt tot mij wenden met bekering en met berouw. Met bevel van bekering en geloof komt dat evangelie tot ons. En de Heere zegt nog wat. En hij zegt, weet je wat mij nou aangenaam is? Wat ik nou zo graag wil, dat is dat u en dat jij dat nou eens echt van mij gelooft. Dat zegt God. En dan maakt het waar ook voor een ieder die zo gelooft in de gekruisigde Christus, die zal niet verderven, die zal niet verloren gaan, maar die zal het eeuwige leven hebben. Amen. Psalm 56, het vijfde vers.
samen danken. Barmhartige God, wij mogen samen uw naam danken voor het evangelie. Want u hebt u voor mensenkinderen die in Adam verdoemd zijn, niet alleen hun weg ontsloten, maar u laat het ze ook weten. U maakt het ze ook bekend en u dringt ze ertoe om die weg te gaan. En u betuigt het, Heere, dat het u ernst is en dat het u wel behagelijk is als mensen die weg gaan en die zaligmaker nodig gaan krijgen. Hem leren geloven, hem mogen worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Heere, werk de dingen uit in ons leven. We hebben het aanbod gehoord, we hebben de aandrang gevoeld. En u meent het zo, Heere, want u bent een goeddoend en een genadig God. U zegt van uzelf dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dat zijn uw eigen woorden, o God. O, maar laten ze indruk op ons maken. Als we nog nooit voor u gebukt, gebogen hebben, als we nog nooit iets gevoeld hebben van onze noten, nog nooit iets gevoeld hebben van die zoekende zondaarsliefde van u en tweeën, laat het ons vanavond dan eens verbreken. Laat het ons dan eens tot u uitdrijven. En laat het dan eens tot een echte verandering in ons leven mogen komen. En als we misschien het evangelie al zoveel jaren gehoord hebben, maar als het altijd nog onbeantwoord is gebleven, althans zonder geloof beantwoord is, Heere, maak het dan ook eens anders. Want we kunnen denken wat we denken en we kunnen menen wat we menen, maar zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. En daarom, Heere, bind het op ons aller hart. En als uw geloof werkte, ach, versterk het dan. Geef het in de beoefening. Geloof wat er is, dat is zo vaak ook inactief, werkeloos in het leven van uw kinderen. O Heere, verlevendig het, het vernieuw het. En geef dat in de weg van het geloof echt beleefd mag worden. Wat dat is om Christus te worden ingelijfd. Wat dat is om zijn weldaden aan te nemen. En tot verwondering van de ziel dan te mogen zeggen, o God, wat zijt gij groot in goede tierenheid. Want alles wat ik mis en alles wat ik kwijt ben, dat is nou in Christus terug. En zo kan ik voor u bestaan. Zo alleen. Heere, gedenk ons in uw genade. En wilt u het gepredikte woord van deze dag tot zegen stellen, verder ook in ons leven. Wees met ons, Heere, in al de bezigheden, ook in de ambtelijke taken en opdrachten. En sterk ons door uw genadehand, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, en daarvan het tweede vers. Het zevende vers, Psalm 27, vers 7. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.